Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we beginnen met het zingen van Psalm 118, daarvan het 10e vers. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. 118 vers 10. Hoofdstuk 26 vanaf vers 17. Maar vooraf doen we met de kerk der eeuwen belijdenis met de woorden van de 12 artikelen, waarna we zingen Psalm 48, het 6e vers.
En ieder spreken in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Thank you.
lezen nu uit Matteüs 26, vers 17 tot en met 32. En op de eerste dag van de ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus en zeiden tot hem: waar wilt gij dat wij u bereiden het Pascha te eten? En hij zei: gaat heen in de stad tot zulk een en zegt hem: de meester zegt, mijn tijd is nabij. Ik zal bij u het Pascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden zoals Jezus hun bevolen had en bereidden het Pascha. En als het avond geworden was, zat hij aan met de 12. En toen zij aten, zei hij: voorwaar, ik zeg u dat één van u mij zal verraden. En zij, zeer bedroefd geworden zijnde, begonnen ieder van hen tot hem te zeggen: ben ik het, Heere? En hij antwoordende zei: die de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des Mensen gaat wel heen, zoals van hem geschreven is, maar wee die mens, door wie de Zoon des Mensen verraden wordt. Het ware hem goed, zo die mens niet geboren waren geweest. En Judas, die hem verriet, antwoordde en zei: ben ik het, Rabbi? Hij zei tot hem: gij hebt het gezegd. En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbend brak hij het, en gaf het aan de discipelen en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbend gaf hun die, en zij drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, dat voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. En ik zeg u, dat ik van nu aan niet zal drinken van deze vrucht van de wijnstok, tot op die dag, wanneer ik met u die nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Toen zei Jezus tot hen: gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven: ik zal de herder slaan, en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik voor u uitgaan naar Galilea. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, laten we samen zingen. Op Psalm 116, de versen 9 en 10 en 11. Psalm 116, vers 9. Och Heer, ik ben uw knecht. En dan vers 10. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen. En 11. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. 9, 10 en 11 van Psalm 116. lezen met de psalmen is iets bijzonders aan de hand. Het zijn Gods eigen woorden. En die mogen dan duizenden jaren later, vertaald en berijmd wellicht, vanzelf, op de lippen worden genomen. En dat verbindt de kerk van alle eeuwen. Zelfs is het zo dat de discipelen samen met de Heer Jezus ook deze psalm hebben gezongen. Ze hebben meerdere psalmen gezongen. Waarschijnlijk psalm 115, 116, 117, 118. En zo is het dat God nooit veranderd is. En alles wat in de psalmen wordt uitgedrukt en wordt omschreven, is ook nooit veranderd. En is dat geen bijzondere gewaarwording wanneer we ons dat realiseren? Dat dus deze psalm die wij zojuist gezongen hebben, ook door de Heere Jezus is gezongen aan het eerste heilig avondmaal dat er is geweest. Immers, de zaligmaker is samengekomen met zijn discipelen om het Pascha te vieren. En wij willen vanavond met de hulp des Heren stilstaan bij die geschiedenis, met name de versen 30 tot en met 32. En ze hebben daar de lofzang gezongen. Psalm 115 tot en met 118. Wij willen ons vanavond richten op de versen 30 tot en met 32 in het bijzonder van Matteüs 26. Wij lezen u die versen opnieuw. En als ze de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de Olijfberg. Toen zeide Jezus tot hen, gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Tot zover. We zijn aan de vooravond van Gethsemane. Aan de vooravond van Gethsemane. Eerst letten we op de lofzang, vers 30. Het is al genoemd, als ze de lofzang gezongen hadden. Het is de Heere Jezus met zijn discipelen. Gingen ze uit de zaal. De zaal waar het Pascha gevierd is. En ze gingen naar de Olijfberg. Ten tweede, de waarschuwing. Want in vers 31 gaat Jezus zijn discipelen waarschuwen. Want hij staat aan de vooravond van het allerdiepste, allerbitterste, ontzaglijke lijden en sterven. En dan zegt hij tot zijn discipelen, ge zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Jullie zullen je stoten. Aan wat er gaat gebeuren, betekent dat. Dat zal jullie aanstootgevend zijn. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan. En de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Ik ben de goede herder, zegt Christus. En God met een hoofdletter, ik, mijn vader, zal mij, de herder, slaan. En jullie zullen vluchten. En de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Hij waarschuwt hen voor hun halfhartigheid, voor de verloochening van Petrus zelfs. Ook dat volgt nog, maar wij beperken ons tot deze drie versen. En dan na de tussenzang willen we nog stilstaan bij vers 32. Maar, nadat ik zal opgestaan zal ik u voorgaan naar Galilea. En dat is onze derde gedachte, de vertroosting. Want Christus vertroost zijn discipelen hier ook. Aan de vooravond van Gethsemane, ten eerste de lofzang, ten tweede de waarschuwing, ten derde de vertroosting. Gemeente, de Heer Jezus heeft met zijn discipelen het Pascha gevierd. En hij heeft het brood genomen en gebroken. Het gebeurt nog. Brood wordt gebroken. gesproken bij de bediening van het heilig avondmaal. Dit is ook het eerste heilig avondmaal. Het Pascha wordt omgezet in het Nieuw-Testamentische heilig avondmaal. Dat doet de Heer Jezus zelf. Het sacrament tot versterking van het zwakke geloof. En niet alleen dat hij het brood breekt, omdat hij daarmee erop wijst dat zijn lichaam verbroken zal worden. Wanneer ze zijn rug zullen openploegen door de geestelingen en het bloed zal vloeien. En dat ze de doornenkroon straks op zijn hoofd zetten, waardoor het bloed langs zijn slapen loopt. En de spijkers die door de handen en de voeten gaan, waardoor hij aan het kruis genageld zal worden. Dat alles zal gebeuren en zijn lichaam zal verbroken worden, zoals het brood verbroken wordt. En zoals de wijn geschonken wordt bij de bediening van het heilig avondmaal, zo zal zijn bloed vloeien. Het is zijn leven dat hij geeft, als het enige zoenoffer. Het offer waarmee zondaren met God verzoend kunnen worden. En dan hebben zij het Pascha gegeten, en zoals het gebruikelijk was, zingen ze dan de lofzang. Hoe zullen ze dat gezongen hebben? Met de zaligmaker zelf. Aan één tafel. Hem te zien. Daar zit hij. Hij die de betekenis is van het paaslam. Hij die nu ook hier instelt dat brood en wijn erbij gebruikt zullen worden. Om te wijzen op de gedachtenis van zijn lijden en sterven. Maar wat wisten de discipelen eigenlijk van dat lijden en sterven? Ze hebben met hem gemeenschap gehouden aan de tafel. Ze hebben op hem mogen zien. Ze hebben zich in zijn aanwezigheid mogen verblijden. De gemeente, lette dan op hoe de dingen die in het Oude Testament soms nog wat versluierd zijn, of eigenlijk nog wat onder een deksel zijn, dat die in het Nieuwe Testament in het volle licht komen te staan. Gaandeweg sinds Genesis 3, toen de Heer beloofd heeft aan Adam dat er straks de Messias zou komen, gaandeweg wordt in het Oude Testament steeds duidelijker hoe dat zijn zal. Het volk van Israël wordt erin onderwezen in de ceremoniële dienst. Daar moet een dier geslacht worden. En dat wordt geofferd. Dat wijst allemaal heen naar de Heer Jezus Christus, die het enige slachtoffer zal zijn. Want brandoffer nog offers voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer, daar kun je je zonde niet mee betalen. Maar toen heeft de Heer Jezus van eeuwigheid gezegd, zie ik kom o Heer, in de rol des boeks is van mijn naam geschreven. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Heel het Oude Testament. Zo zegt Maarten Luther. Op elke bladzijde kunt u Jezus vinden. Alles wijst heen naar hem die komen zal. De profeten hebben van hem gesproken, niet in het minst Jesaja. Zie, een maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren en ge zult zijn naam Immanuel heten. God met ons, hoe kan dat? De heilige God, met zo'n onrein mens, als ik ben. Wie betaalt dan de zonde? Dat kan ik zelf niet betalen. Maar nu gaat hij betalen in de plaats van zijn kinderen. En telkens, wanneer we dan verder komen in het Oude Testament, worden dingen ook duidelijker. Bijvoorbeeld wanneer we dan van Micha lezen, dat Heer Jezus in Bethlehem geboren zal worden. Maar dan wordt het weer helemaal stil. 4 eeuwen lang is er geen profeet meer gehoord. En dan blijken toch die oude beloften, die gaan zeker niet hun vervulling missen. Maar die worden dan vervuld. Wanneer de zaligmaker geboren wordt in een stal. Hij die zo hoog verheven is, de God van de schepping ook. De onderhouder ook van het leven, de drie enige God. Hij is de Zoon van God. Hij daalt af in de modder en de riolen van deze wereld die zo diep gevallen is dat het kwaad regeert en de zonde beoefend wordt. Ook in de tempel was dat zo, waar hij was En waar hij ook gepreekt heeft. Waar hij zo eerlijk de huichelaars zei hoe het was. Hij zei tegen de ambtsdragers: jullie zijn witgepleisterde graven. Van buiten mooi, maar ik kijk dwars door jullie heen. En Jezus ziende hun gedachten. Dan ligt alles naakt en geopend voor hem. En gemeente, dat is een gewaarwording wanneer de Heer je dat leert. Heb je dat wel eens meegemaakt? Dat je ging realiseren, dat u zich ging beseffen dat God alle dingen weet en ziet. Hij doorgrondt mij. Hij kent van verre mijn gedachten. Maar wat wordt het dan een wonder dat de Heer mij nog niet weggestoten heeft. Wanneer die zonde en schuld mij voor de ogen wordt gesteld. Wanneer ik in de spiegel van de wet zie wie ik ben en hoe ik blijf. Zo meelaat, zo ongeneeslijk ziek ten dode opgeschreven. Dat is een ongekende gewaarwording. En dat leer je nu tegenover zijn heiligheid. Tegenover hoe groot God is, hoe klein ik dan ben. Hoe heilig God is, hoe onrein ik dan ben. Hoe alwetend God is, hoe dom ik dan ben. Hoe dwaas ik ben. Hoeveel jaren heb ik al verlopen laten gaan, weg laten lopen. Die zijn me allemaal uit handen geglipt. Ik heb maar gedaan alsof ik altijd op de aarde zou blijven. Maar nu gaat de Heer zich bekendmaken in zijn heilige deugden. Dat betekent in zijn heilige eigenschappen. En de eigenschappen van God, daar zijn er vele van in de Bijbel te vinden. Maar bijvoorbeeld in die psalm die de Heer Jezus daar met zijn discipelen heeft gezongen. Psalm 115. Niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam geef eer. Om uw goede tierenheid, om uw waarheid wil. God is zo waar. En als hij begint in uw hart, maakt hij u waar. Dat betekent, hij maakt u waarachtig. Hij maakt u eerlijk. Hij laat u naar binnen kijken. In het licht van die heilige wet. In het licht van de alwetendheid van God. En dan ga je eerlijk je hart en wandel openleggen voor God. Dan zeg je, kijk er maar in, Heere. Ik heb me altijd willen wegstoppen. En ik heb me altijd willen verbergen voor u. Maar nu, kijk er maar in. U mag het allemaal weten. U weet het al. Mijn hart is een vuile bron van wanbedrijven. Maar niet alleen de waarheid, ook uw goede tierenheid. Dat ik vanmorgen weer wakker mocht worden. Dat u elke keer mijn hart liet kloppen terwijl ik sliep. Ik heb er niks aan bijgedragen. Maar u gaf mij het leven. U geeft mij genadetijd. Het is het heden der genade. Het is de wel aangename tijd. Dat u dat allemaal goed vindt. Dat ik uw woord mag hebben, terwijl zoveel mensen het niet kennen. Dat ik naar de kerk mag gaan om uw woord te horen. O, daar valt licht op de deugden van God, op de eigenschappen van God. Zijn goedheid, zijn trouw, zijn langmoedigheid, zijn geduld. Terwijl ik toch een zondig mens ben. Een vijandig mens. Afkerig van God van nature. Al ga ik elke week 2 keer naar de kerk. Maar er is nog iets. Psalm 116 hebben ze ook gezongen. Wonderlijk toch, dat ook de Heer Jezus met zijn discipelen diezelfde psalm gezongen heeft. Ik heb lief, want de Heer hoort mijn stem, mijn smekingen. Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heeren aanroepen. Ze hebben het gezongen. Ze hebben de Heeren zo lief. Omdat hij hen eerst heeft lief gehad. En ze willen leven tot zijn eer. En ze willen hem groot maken. Dat is de begeerte van hun hart. Dat is de begeerte van elk kind van God. Om tot eer van hem te leven. En dan Psalm 117. Ja, dat kenden de Joden natuurlijk wel. Loof de Heere alle heidenen. Prijst hem alle naties. Hebben ze het verstaan? De Heer Jezus heeft zich hier, terwijl hij dit zong met zijn discipelen, natuurlijk gerealiseerd waar het hier over gaat. En de discipelen zullen daar straks nog meer licht over krijgen op de Pinksterdag. Het is niet alleen het volk van Israël waarin de Heere zijn heil zal schenken. Het is niet alleen het volk van Abraham, Isaac en Jacob. Daar waren in het Oude Testament al wel enkelingen. Denk aan Rut, de Moabitische, die bij het volk gevoegd werd en samen met Naomi meeging naar Bethlehem. Denk ook aan Rahab, de hoer. Ze was niet te slecht om door de Heere bekeerd en getrokken en geleid en verlost te worden van haar zonde. En zo zijn er in het Oude Testament enkelingen geweest die zijn toegevoegd in het grote Godsgebouw. Maar straks zal dat woord de hele wereld overgaan, tot in onze landen, tot in onze stad toe. En ook nu nog moet dat werk van zending voortgaan. Loof de Heere, alle heidenen. Voor veel Joden waren de heidenen de moeite niet waard. En als de Canaanese vrouw bij de Heer Jezus komt en hij spreekt met haar of met de Samaritaanse vrouw, dan haalden de mensen daar de neus voor op. Maar de Heer Jezus niet hoor. Die Canaanese vrouw hoorde er helemaal niet bij, bij het volk van Abraham, Isaac en Jacob. Ze was een heidin. En dat leert de Heer haar ook wel. Hij leert haar dat ze er niet bij hoort. Maar de bedoeling is dat ze des te meer zal aanhouden en hem zal proberen te vermurwen. Niet omdat ze rechten heeft, oh nee. Maar ze leert erom te buigen dat ze er buiten staat en ze kan de Heer toch niet loslaten. En als de Heer haar dan vergelijkt met een hondeke, een onrein dier, dan weet ze heus wel dat dat waar is. En ze zegt, ja heren. Als ik dan maar een kruimel ontvangen mag van de tafel van de kinderen. Zo werkt de Heere. En straks op de Pinksterdag, dan zullen daar mensen zijn van Kreta, Arabië, Cretense Arabieren. Want alle hoeken komen ze naar Jeruzalem. Als de Pinksterpreek door Petrus gehouden wordt, komen 3000 mannen tot bekering. Op één dag. En dan zal het woord de wereld overgaan, onder andere door middel van Paulus, de heidenapostel. Loof de Heere alle heidenen, prijst hem alle natiën, want zijn goede tierenheid is geweldig over ons. Merkt u gemeente dat er dan vanuit het Nieuwe Testament weer nieuw licht valt op zo'n psalm? En ook 118 in het bijzonder. De steen die de bouwlieden verworpen hadden is tot een hoofd des hoeks geworden. Wat is dat voor een beeld? Och, het gaat hier om de Heere Jezus Christus. En zoals dat gaat bij de bouw van een huis of een tempel, dan moeten die stenen goed zijn. En ja, in onze dagen dan zijn de bakstenen allemaal hetzelfde. Hetzelfde formaat, alles past. De lijnen lopen recht. Maar ja, dat was in die dagen anders. De stenen werden opgegraven of gevonden. Werden bijgewerkt en sommige stenen waren niet geschikt. Nee, ze waren niet mooi genoeg. Of de vorm was niet goed. Dus die wierpen ze dan weg. En zo is het nu met de Heer Jezus gegaan. Die rots der eeuwen. Dat enige fundament van zijn kerk. Hij is veracht. Hij is niet geacht. Hij was de onwaardigste onder de mensen, man van smarten. Weg ermee, kruist hem, kruist hem. De steen die de bouwlieden verworpen hadden. Ook daar valt licht op vanuit het Nieuwe Testament, op die oude psalm van eeuwen her. En die verworpen steen is geworden tot een hoofd des hoeks, de belangrijkste steen. Op hem rust het hele godsgebouw van de kerk. Daar moeten worden stenen ingevoegd, maar hij is het belangrijkst. Dat wat verworpen was, wordt juist een hoofd des hoeks. Dit is van de Heere geschied, staat er in Psalm 118. En het is wonderlijk in onze ogen. Zo mogen de discipelen zingen. Bij het eerste heilig avondmaal, om de Heere te loven. Ja, bij het Pascha wordt herdacht hoe het volk van Israël uit Egypte is uitgeleid. Hoe de Heer ze onder leiding van Mozes verlost heeft van de slavernij van Egypte. Van die wrede farao die dat volk knechtte en verdrukte. En zo mogen ze nu bij dat heilig avondmaal, als in een vloeibare overgang, een onmerkbare overgang bijna, mogen ze stilstaan bij die helse farao, die onderdrukker, Satan. Die niet wil dat mensen gelukkig worden, maar die mensen onder de knoet wil houden van de zonde en de ongerechtigheid. De zweep erover. Laat ze bezig zijn, laat ze druk zijn. Druk, druk, druk. Laat ze uren bezig zijn per dag met dingen die niets toevoegen, opdat hun genadetijd weg zal glippen. En die slavernij van de zonde en van verslavingen, die gebruikt hij om ons weg te houden bij het woord van God en bij het gebed. Maar dan kunnen Gods kinderen daarvan verlost worden. Uit die slavernij van die helse farao zal hij ze uitleiden. Ik, de Heere, uw God. Ik ben de Heere, uw God, is vanmorgen voorgelezen. Ik heb u uitgeleid uit het land van Egypte. En ik heb u uit het diensthuis, uit het concentratiekamp verlost. En daarom, dien dan geen andere goden nevens mij. En dan volgen de 10 geboden. Dus de Heere heeft recht op het leven der genade, het leven van de geboden, het wandelen in zijn rechte sporen. Zo wordt de Heere geloofd in het zingen van deze psalm met het hart en met de mond. Maar de Heere versterkt de discipelen ook in hun zwakke geloof. Want die zalige gemeenschap die ze hier mogen beoefenen met Christus, hebben ze echt nodig. Want de strijd wacht. De ontzaglijke gebeurtenissen zullen komen. Het zal als het ware nacht worden. Ze gaan de nacht ook in, letterlijk. Terwijl ze dan toch een psalm mogen zingen. Maar figuurlijk gaan ze ook de nacht in. Christus gaat de diepste, zwartste nacht in van zijn bitterste lijden. Daar zal hij kruipen in de hof van Gethsemane als een worm en geen man. En de vorst der duisternis. O, wat kan hij een mens ook in de nacht brengen. Hij is ook de vorst der duisternis. Denk aan Judas. Zijn duistere verlangens. O, hij wil die 30 zilverlingen. En hij is bezig met het Sanhedrin om te bedenken hoe ze het beste Jezus kunnen vangen en opruimen. De steen die verworpen was door de bouwlieden. O, weg met deze. En dan zal Christus in die donkere nacht van lijden, o, die volle toren van God dragen over de zonde. En straks, op de volgende dag, op Golgotha, zal hij aan het kruis in die 3 uren dikke duisternis zijn Gods verlatenheid uitschreeuwen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dit alles moet nu gaan gebeuren. Daartegen zijn de discipelen niet bestand. Dat kunnen de discipelen niet verdragen. Daar kunnen de discipelen niet mee omgaan. Dat boezemt hen ook angst in. En nu gaan ze naar de Olijfberg. Zodat ze de beek Kidron overgaan en daar terechtkomen. Waar het zwaarste lijden zich zal voltrekken. De Heer Jezus had al gezegd, mijn tijd is nabij. Maar de discipelen begrijpen het niet. De catechisanten weten dat Christus 3 ambten heeft. Profeet, priester en koning. Profeet betekent, Christus heeft gepreekt de woorden Gods. Als een profeet. En hij heeft er tekenen bijgevoegd. Zodat de mensen het woord nog beter konden begrijpen. Neem bijvoorbeeld het teken van de blinde die weer ziende werd. Zo is het dat hij ook geestelijk blinde zondaren de ogen opent. Om maar 1 voorbeeld te noemen. Dus die wondertekenen, die zijn bedoeld om de mensen iets te leren over hoe God werkt en wie God is. Dat is zijn profetische werk. Wat hebben de discipelen daarvan genoten toen ze dat zagen, toen ze dat hoorden. Dat was de trekkende liefde. Toen de Heere zei, volg mij en ik zal u vissen der mensen maken. En zo hebben ze met hem mogen omgaan 3 jaar lang. Maar nu valt het licht meer en meer op het priesterlijke werk. En dat is iets waar de discipelen zo weinig van beseffen. Want wat doet een priester? Oudtestamentisch is het zo dat een priester offert. Maar deze hoge priester, Jezus Christus, die zal zichzelf offeren. Hij zal zijn eigen leven geven. En zijn eigen bloed zal uit hem vloeien. En bloed is leven. Hij zal zijn leven geven tot betaling van doodschuldigen. Mensen die de drievoudige dood zich hebben waardig gemaakt, die zullen eeuwig leven. En hij zal sterven aan het kruis. Maar de discipelen willen dat niet. Zij willen bij hem blijven. Ze willen dicht in zijn nabijheid zijn. En ze willen genieten van de omgang met hem. En daarom moeten ze gewaarschuwd worden. Daarom onze tweede gedachte. De waarschuwing. Wat zegt de Heer hier dan? Gij zult aan mij geërgerd worden. Dat betekent, gij zult aanstoot aan mij nemen. Nu de Heer Jezus moet gaan lijden en sterven. Dat willen de discipelen niet. Petrus had gezegd, dat zal u geenszins geschieden. Daar sta ik voor in. Dwaas natuurlijk, zeggen wij. Ja, maar wat wist Petrus? Ja, maar zegt u, de Heer Jezus moest toch ook voor Petrus zijn bloed geven? Ach, Petrus wist zo weinig van de noodzaak van dat bloed. Hij wist zo weinig. Hij had niet door dat het nodig was dat de Heer Jezus de dood inging. Dat ze hem zouden moeten afstaan op Golgotha. Wat heeft de Heer Jezus toen gezegd? Toen Petrus zei, dat zal u geenszins geschieden. Toen heeft de Heer gezegd, ga achter mij, Satanas. Tegenstander. Je loopt me in de weg. Dit zijn geen woorden van God. Dit zijn woorden van mensen. O, Petrus werd op zijn plaats gezet. U zegt, ja, dat is nou echt Petrus, hè? Petrus heeft de Heer Jezus toch ook verloochend laten nog? Jazeker. Maar lezen, gemeente, is ook echt woord voor woord lezen. Elk woord heeft betekenis in Gods woord. Want wat lezen we nu in vers 35? En Petrus zei tot Jezus, al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Desgelijks zeiden ook al de discipelen. Het is niet alleen Petrus die zich verzette tegen dat priesterlijke werk dat Jezus moet gaan verrichten. Maar het zijn al de discipelen. Later lezen we dat nog een keer in vers 56 bijvoorbeeld. Doch dit alles is geschied opdat de schriften der profeten zouden vervuld worden. En wat gebeurde dan? Toen vluchten al de discipelen. Jezus verlatende. Dus gemeente, de discipelen hebben er niks van verstaan. En dat is in het leven van Gods kinderen zo vaak nog het geval. Ze kunnen zo verblijd zijn met de woorden Gods. Ze kunnen zo gesteld zijn op de genietingen. En dat het woord dan open gaat. En dat het woord vertroostend is. En dat ze iets mogen proeven en smaken van de goedheid Gods. En dat er een weg is. Maar als de Heer dan doortrekt met zijn geest, gaan ze leren dat de schuld betaald moet worden. En hier gaat dat gebeuren. Christus gaat de schuld betalen voor zijn volk. Want er ligt schuld in hun leven. En die schuld moet worden verzoend. Die moet worden betaald. En als ik failliet ben, dan heb ik iemand anders nodig die het in mijn plaats betaalt. En zolang als ik nog niet failliet ben, denk ik het zelf nog een beetje te kunnen. Maar de Heere Jezus is een jaloers God. Op zijn eigen eer. Want het moet worden Jezus alleen. En niets van mij erbij. En dan zegt de Heere Jezus, ge zult allen aan mij geërgerd worden. Want in deze nacht, dat zal niet lang duren, ja, dan zal er iets gebeuren wat is voorzegd door Zacharia, de profeet. Wat is er dan geschreven in Zacharia 13? Zwaard ontwaakt tegen mijn herder. En tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere de Heerscharen: sla die herder. En de schapen zullen verstrooid worden. Wie is de herder? Heeft de Heere Jezus in Johannes 10 zich niet genoemd: ik ben de goede herder? Hij die zijn schapen opzoekt, die hem wijdt en leidt, die hen nabij is, die hen vertroost en verzorgt en helpt en uitredt. De herder. Maar wat staat er nu? Zwaard, ontwaak tegen mijn herder. Sla die herder. Wat is nu de bedoeling? En nu valt er weer licht vanuit het Nieuwe Testament op dit oud-testamentische woord. De herder, Jezus Christus, moet geslagen worden. En hij wordt geslagen. Geeselslagen. Slagen op zijn doornenkroon. Bespotting. Kruisiging. Hij zal geslagen worden. En de schapen zullen verstrooid worden. Als de Heer Jezus geslagen wordt, gevangen genomen wordt, wij zouden zeggen in de boeien geslagen wordt, dan vluchten al de discipelen. Hij zal geslagen worden. En de Heer Jezus citeert dat woord uit Zacharia. En hij doet dat al zo vaak uitleggend. Dus hij gebruikt de woorden van de profeten en legt ze meteen uit. Want u merkt het verschil met Zacharia 13. Hier lezen wij in de tekst: ik zal de herder slaan. In Zacharia 13 staat: zwaard ontwaakt tegen mijn herder. Sla die herder. En nu? Wie hanteert nu dat zwaard van Gods gerechtigheid, zijn wraakzwaard? Dat doet hij zelf. God zegt: ik zal de herder slaan. O gemeente, dat is een geheimenis. Daar kun je met je verstand echt niet bij. Hoe waar is het dus dat Jesaja zegt in hoofdstuk 53 vers 10... dat het de Heere behaagd heeft zijn zoon te verbrijzelen. Als je ook maar enigszins van je kinderen houdt, en wie zou van zijn eigen kinderen niet houden? Kan zich toch niet voorstellen hoe dat kan? Dat de Vader zijn zoon verbrijzelen zal, vermorzelen zal. Natuurlijk had Judas zijn eigen verantwoordelijkheid, en de soldaten, en Pilatus, en Caiaphas, en ga zo maar door. En toch is het ook Gods raadsplan om door die diepe zondeval toch heen te breken. Dat kon alleen doordat Christus zelf van eeuwigheid zich heeft aangeboden: zie, ik kom om al uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijns ingeland. Hij zal volkomen gehoorzaam zijn aan Gods heilige wet. Hij zal niet één zonde doen, in gedachten niet, in woorden niet en werken niet. En hij zal volkomen zichzelf geven in de plaats van zijn volk. En dat heeft God gewild. En nu heeft God de Vader zijn enige geboren zoon gegeven, opdat een iegelijk die in hem gelooft het eeuwige leven hebben. Maar er moet wel betaald worden. Ik zal, dat is een goddelijke daad, ik zal die herder slaan, zegt God. Ik zal mijn eigen zoon slaan. Ik zal hem al die toren, die brandende toren, dat heilige ongenoegen op de schouders leggen. Daar moet hij onderdoor en hij wil het ook. Hij is om onze overtredingen verwond. Hij is om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. De gemeente, begrijpt u nou dat wij niet eenvoudig en makkelijk over het recht van God zullen heen stappen? Gods kinderen leren toch allen iets van dat heilig ongenoegen van God over de zonde. Ze krijgt toch de schuld thuis bezorgd. Want waar moeten ze van verlost worden? Je hebt mensen die spreken van de verlosser. Maar als je dan vraagt, waarvan moet u nu verlost worden? Dan weten ze niet goed te antwoorden. Maar Gods kinderen doorleven hun zonde en schuld. Zij leren dat ze sterven moeten en ze kunnen niet sterven. En ze zijn God kwijt om eigen schuld. Er is een kloof geslagen tussen God en mijn ziel. En ik kan die kloof niet overbruggen. En dan ga je roepen tot God, maar hij antwoordt niet. Dat komt door de schuld die ertussen ligt. En de zonde, die moet worden verzoend. En dan gaan ze proberen die kloof kleiner te maken. Door goede voornemens. Door levensverbetering. En trouw naar de kerk. Het leven verandert ook, weg met de zonde. Het abonnement opzeggen. En anders gaan leven, 's morgens vroeg op. De Bijbel lezen, goede boeken lezen. Ja. En zo gaandeweg lijkt het al een beetje beter te worden. Maar dan gaat de Heer het doortrekken. Hij geeft meer ontdekking. Dan laat hij zien wat er in je hart zit. Want het is niet alleen wat je doet. Het is dan niet alleen dat kwaad dat roept om straf dat ik gedaan heb. Maar nee, ik ben in ongerechtigheid geboren, zegt David. En in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Ik ben bevlekt en besmet met erfschuld. O, dan word je Adam voor God. Dan leer je wat er gebeurd is in het paradijs. Dat ben ik. Ik heb God de rug toegekeerd om nooit meer tot hem terug te keren. Heel mijn bestaan is verloren. O, ik moet in die staat hersteld worden. Hoe moet dat, heren? In het begin kan je wel eens een beetje moed hebben dat beter wordt. Maar er komt een moment met zondag 5 dat je leert, ik maak mijn schuld nog dagelijks meerder. Ja, zegt u maar, u sprak net van goede voornemens. Ja, die goede voornemens, die zijn er zeker. Heren, hebben weinig geduld en ik zal u alles betalen. Dat lees je ook bij Zacchaeus. Hij zegt, alles wat ik ontvreemd heb, zal ik vierdubbel wedergeven. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar het was wel de begeerte van zijn hart om alles ongedaan te maken, alle schuld uit te wissen en zelf te betalen. Maar dat komt nooit. En dat gaan we als kinderen leren. Ze kunnen het niet zelf betalen. Daar worden ze als het ware uitgedreven tot God. Heren, is er nog een weg? Is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan? Want dat leren ze. Dat Gods doen rein is. En zijn vonnis gans rechtvaardig is. Daar gaan ze amen op zeggen. Net als de Canaanese vrouw. Ja, heren. Ik ben het ook niet waardig. En ja. Wie nou zijn onwaardigheid doorleeft. Voor die wordt Christus zo waardevol. Krijgt de zaligmaker zo'n waarde. En dat wordt zo'n wonder, hè, dat die goede herder zijn leven stelde voor de schapen. En dat hij gezegd heeft, indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Ik voor u, hij in hun plaats. O, deze nacht zal de rechtvaardige God zijn zoon slaan. En dan zullen de discipelen geërgerd worden. Misschien zit u ook wel een beetje geërgerd in de kerk. Ik heb dat zelf ook wel gehad. Ik ging eigenlijk toen een keer naar de kerk om getroost te worden. Maar toen werd alles afgebroken. En ik heb me toen geërgerd, ik zal het eerlijk bekennen. Want toen ging het over het recht Gods. En ja, kijk, van genade wil ik nog wel horen. Maar van het recht van God, daar kriebelt het een beetje van binnen. Want ja, dan moet ik dus beseffen en erkennen dat ik er buiten sta. Maar God gaat een rechte weg. God gaat een eerlijke weg. En Gods kinderen leren dat er betaald moet worden. Ik zal de herder slaan. En de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Ja, ze vluchten weg. Ze willen er niet bij blijven. Ze durven er niet bij te blijven. Ze hadden zich voorgenomen om niet te zondigen, maar ze vluchten weg bij Jezus. En gemeente, zo gaat het. Zo is een mens. Wij kunnen op die discipelen niet neerzien. Maar wat kunnen we hoogmoedig zijn met de dingen die in ons leven veranderd zijn. Dan kunnen we de Heer wel eens iets beloven en zeggen, dat zal u geenszins geschieden. En dat zal mij ook niet geschieden. Dat overkomt mij niet. Die zonde heb ik nu de deur gewezen en nu wordt het anders, nu wordt alles beter. Daar mag u op rekenen. Ja, maar weet je wat Gods geest dan doet? Die gaat nog een laagje dieper graven. En daar komen allerlei gruwelen boven water. En dan ga je een keer zo schamen dat je overal doorheen zakt. En dan ga je door leven geen bestaansrecht te hebben voor God. O, dan wordt de goddeloze die hier van binnen zit bekend gemaakt aan mijzelf. Dan blijk ik een vijand te zijn van de weg Gods. Zoals de discipelen ook een vijand waren van dat priesterlijke werk van Christus. Ze werden geërgerd door die weg. Ze wilden niet dat het zo gaan zou. Zij wilden gewoon die ontmoetingen met Jezus houden en hem met hem omgaan en zijn zoete woorden horen en zijn wonderlijke tekenen zien. Maar dat de schuld betaald moest worden, ja, wat waren ze daar nog blind voor. Dominee Moerkerk heeft dat zo mooi uitgelegd. Er is een boek dat heet Bethel en Pniel. En dan gaat het ook over het leven van de discipelen. En dan ziet u ook dat de discipelen blind waren voor het priesterlijke werk van Christus. En gemeente, het is ook zo. Hoe beklemmend kan de lijdensprediking niet zijn voor je ziel? En dan zal ik er nog eens wat bij zeggen. Beklemmend, omdat alles van mij wordt afgesneden. Maar bevrijdend, wanneer de Heer het oog schenkt op Christus. En je mag zien op hem die dit alles deed. Voor vijanden, voor goddelozen, voor ongeschikte mensen. Ja, dan komt de ruimte bij God vandaan. Dat nu alles iets is wat hij schenkt uit goedheid zonder pijl. Dat hij dat op rekening zet van een failliet mens die niks meer kan. Niets uit ons en alles uit hem. Ja, dan wordt het Jezus alleen. En hij heeft gezegd bij monden van Paulus dat de uitverkorenen Gods een onedel volk zijn. Het zijn mensen die niets hebben. Opdat God zou beschamen die iets is. O Maria heeft het ook gezongen. Hè? Rijken heeft hij ledig weggezonden. Maar armen heeft hij met goederen vervuld. Zeg, bent u zelf ook al eens tegengevallen? En dat je dan denkt, ja, als God nou mij genadig moet zijn, hoe moet dat ooit kunnen? Hij kent mij volkomen. Ik voel me zo klein, ik voel me wegzakken en zinken. Ik kan nergens meer op rekenen. Maar gemeente, dan onze derde gedachte, de vertroosting. Maar eerst zullen we nog zingen uit Psalm 23, het eerste vers. De vertroosting, Gods kinderen hebben een herder. En dan zingen wij van die herder. De God des heils wil mij ten herder wezen. 23, het eerste vers. De God des heils wil mij ten herde wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. En zo gaat het verder. Maar gemeente, op grond waarvan kan die vertroosting nu alleen geboden worden? Dan lezen we nog even verder. Hij sterkt mijn ziel, richt om zijn naam, mijn treden, en nu komt het, in het effen spoor, dat is een hele rechte weg, van zijn gerechtigheden. Wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld? Hier gaat het over het recht van God. Het recht van God, God is de onkreukbare, volmaakte rechter. En die eist betaling voor de schuld. En nu worden Gods kinderen in het spoor van zijn gerechtigheden geleid. Dat zijn niet hun eigen gerechtigheden. Niet hun goede werken en verdiensten. Nee. Want we lezen in zondag 5, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Dat moet een volmaakte betaling zijn. Waardoor alles weer recht wordt tussen God en de ziel. En waarom doet God dat? Dat hij mijn treden in het effen spoor van zijn gerechtigheden laat richten. Dat doet hij om zijn naam. Zijn naam die heilig is en goed. Die naam moet geprezen worden. Gods kinderen hebben geen lof verdiend. Nee, die hebben geen verdiensten. Maar zijn naam moet groot gemaakt worden. En men loof hem vroeg en spa, van begin tot einde, dat moet doorgaan. Zijn lof moet klimmen uit het stof. Zijn eer moet worden verhoogd. Loof de Heere, want hij is goed. O, dat gaat dus om God. Ja, gemeente. Het genadeleven draait niet om mij. Maar het genadeleven draait om God. Om het nog iets preciezer te zeggen, de prediking, zegt Paulus, gaat om Jezus Christus. En dien gekruisigd. En die kruisiging van Christus waarin hij zijn leven gaf. Dat is de betaling. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Het gaat dus om Christus. Het gaat om de drie enige God. En die God die maakt levend. Die God ontdekt aan zonde en schuld. En die God leert ook steeds kleiner worden. En steeds afhankelijker worden. En steeds armer worden. Opdat de rijkdom niet in jezelf zal liggen. En in mijn geloof en in mijn gebed. Maar die rijkdom ligt buiten mij. Die ligt in Christus zelf. Hij die arm wilde worden. Opdat u door zijn rijkdom, kind van God. Ja. Door zijn rijkdom. Hij die arm werd en de rijkdom verwierf. U die arm bent, rijk maken zal. Hij heeft zichzelf vernietigd. Hij is tot niet geworden. Hij heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. Opdat u gered zou worden, u die de zonde heeft gediend. Hij heeft u willen dienen. Hij is de dienstknecht. Hij is de leidende knecht van de Vader. Hij heeft voor zijn kinderen alles willen doen. En u waarschuwt, Heere Jezus, hier aan de vooravond van Gethsemane, nadat ze de lofzang gezongen hebben, zijn discipelen voor hun ergernis. Dat ze zich zullen stoten aan de weg waarin dat recht van God vervuld wordt. Maar, zegt hij, ja, ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Dat is ook uit Zacharia 13. Daar valt weer nieuw licht over die profetie. Want de schapen zullen verstrooid worden, ze zullen allemaal vluchten. En er blijft van die discipelen niks over. Straks zitten ze als schuwe vogeltjes bij elkaar. Zo klein, zo onbekeerd, zo vijandig tegen de weg die de Heere ging, moet dat nu zo? Ja. God maakt geen grote mensen. God maakt ook geen bekeerde mensen die het op zak hebben. Hij zegt tot de fariseeën en schriftgeleerden, jullie zijn wit gepleisterd, de graven, van buiten lijkt het wat, maar ik kijk dwars door je heen. En daarom, armen van geest, hongerigen en dorstigen naar de gerechtigheid van Christus. Dat zijn mensen die verlangen naar hem, die uitzien naar de verzoening door hem alleen. Die zijn in zichzelf zo klein, als een kindeke. Die fariseeën en schriftgeleerden, die werd ook door de zaligmaker gezegd, jullie moeten worden als een kindeke. Kijk nou eens, dan nam hij een kindeke en stelde dat in het midden. En dat was een klein kind, die wist niks, die kon niks, die had niks. Klein. Nou, zo zijn ook mijn kinderen. En nadat ik zal opgestaan zijn, discipelen, kinderen, lieve kinderen, dwaze kinderen, domme kinderen, kleine kinderen, afhankelijke kinderen. Ik ga u toch troosten. Want God zegt, ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Ik zal mij ontfermen over de verdrukten, de verstrooiden, de afgekeurden, de mislukten. Ja, het zal je maar gezegd worden, hè. Dat is nou vernedering. En dan wordt een ziel toch ook onder vertederd. Ja, heren. Ja, dat is waar. Uw doen is rein. Uw vonnis is gans rechtvaardig. Ze gaan God toevallen in zijn recht. Ze erkennen het ook. Dat ze zijn straf dubbelwaardig zijn. Maar in die weg van vernedering en vertedering, van kleinheid, gaat de Heer ze toch vertroosten. Is het geen wonder dat hij niet zegt, jullie lopen allemaal weg. Nou dan, zoek het in het vervolg ook zelf maar uit. Oh nee, dat zal hij nooit doen. Want hij heeft ze verkoren van eeuwigheid. Daar ligt de vastigheid. Dat kan niet meer verkeerd gaan met die discipelen. En dan zal hij, nadat hij de schuld betaald heeft en ook de dood heeft overwonnen op de paasmorgen, dan zal hij zich vertonen aan zijn kinderen. 10 verschijningen zijn er bekend uit het woord van God. Dan zal hij ook verschijnen aan de discipelen, aan het meer van Galilea. Dat hebben de vrouwen geboodschapt toen de Heer Jezus uit het graf was verrezen. Boodschap mijn broederen, dat was hun taak. En zeg hen dat ze naar Galilea moeten gaan. En al daar zullen ze mij zien. Daar zal hij ook Petrus weer ontmoeten. Petrus, hebt gij mij lief? Ja, heren. Petrus, heb je mij lief? Oh, tot 3 maal toe. En dan mag hij de 3de keer zeggen, heren, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Nou zal die man zich geschaamd hebben. Daar werd hij vernederd en verdedigd. Toch iemand die altijd voorop liep. Toch iemand die altijd de vurigste discipel was. De leider. Wat impulsief. Maar ja, u kunt zeggen, hij meende het toch goed. Ach, weet u wat hij geleerd heeft? Dat hij nou met alles wat hij dacht te kunnen, dat er in feite altijd maar weer iets was van hoogmoed. Geestelijke hoogmoed. Dat zal u geenszins geschieden. Hij nam de Heer Jezus apart. Hij ging de Heer Jezus vertellen wat er moest gebeuren en wat niet. Is de omgekeerde wereld niet. En dan die lessen van Christus. Daar werd Petrus steeds kleiner. Ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. En Petrus wordt steeds kleiner. En u kunt het lezen in zijn zendbrieven. Dan zegt hij het telkens weer. Word met ootmoedigheid bekleed. Alsof hij zeggen wilde, ik was ook zo dwaas. Dat ik het dacht beter te weten dan de Heer zelf. Ik dacht ook wel dat ik het wist. Maar o, mijn dwaasheid heeft Christus ook veel verdriet gedaan. En naar buiten gaande weende ik bitterlijk. Want ik had die liefdesogen van Christus gezien. Dat heeft me zo vernederd. Dat heeft me zo vertederd. Daar bleef aan mijn kant niks meer over. Ik smolt weg. En dat hij mij toen nog terug wilde hebben. Onbegrijpelijk. Nee, geen hoogmoed, maar ootmoed. Daarom de kleine. Trouwens, God heeft alleen maar kleine kinderen. Geen grote mensen. Nee. En geen rijke mensen in zichzelf. Verrijkt met hun godsdienst. Nee, zegt Christus. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden. En ik heb geen dings gebrek, maar ge weet niet dat ge zijt ellendig en arm en naakt en blind. En, ja, dat horen we niet zo graag, maar de Heer Jezus zegt het eerlijk. En als je dan klein bent, oh kijk eens, ik zal de hand tot de kleine wenden. Je hoeft niks te kunnen, gemeente. Je hoeft niks te presteren. Alleenlijk ken uw ongerechtigheid. Dat betekent, o bid de Heilige Geest dat hij uw ogen opent voor uw zondebestaan. Daar wordt u een bedelaar van, een arme, een ellendige. Maar tot zulke zal God zich wenden, tot zulke zal Christus zich openbaren. En hij zal zich aan hen bekendmaken. Zie, hier ben ik. Zie op mij. De rijkdom die ik u geef, kan ik u alleen geven als u volkomen niets bent. En dat is geen voorwaardelijke prediking. Maarten Luther zegt het. Alleen hij is gereed om genade te ontvangen. Die niets heeft. Want het is Jezus alleen. En gemeente, dan zal zijn naam eeuwig de eer ontvangen. En ja, nou de grote vraag. Hebben we nou geleerd dat God recht is in al zijn weg en werk? Dan zullen we leren dat er betaald moet worden. En er is er één die betaald heeft. Zoek dan deze zaligmaker, die niet alleen de profeet is, maar ook priester en ook koning. Want hem dan te volgen in de weg, dat wordt door de begeerte van het hart. Heere, regeert u mij dan. Als mijn koning, dan zal ik u onderdaan zijn. Als u mij regeert door uw woord en geest, en dan zingen ze die psalm, hè. Als je niet weet hoe je bidden moet, zing maar een psalm. Heer, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. Ja, dat moesten de discipelen leren. Waar de Heer Jezus zijn treden heen wende. Daar moesten zij hem volgen op de weg. Dat leek helemaal af te lopen en vast te lopen en dood te lopen. Maar Jezus heeft gezegd, wat onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij God. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. Amen. Eindig met dankzij. Heere, niets uit ons en alles uit hem. Zo gaat het naar het eeuwige Jeruzalem. Tot ergernis van ons vrome vlees. Tot bevrijding. Tot zaligheid. Leer het ons, Heere. Niet meer te zijn dan een goddeloze. Want vijanden worden met u verzoend. Maak plaats voor Christus en leer ons volgen, leer ons buigen en doe ons toch hem niet verwerpen. De steen die door de bouwlieden verworpen werd, is immers het enige fundament, het hoofd des hoeks. Heere, wilt u hem ons doen kennen en maak u bekend, o Heere, Jezus Christus. Want zonder u kunnen we niets doen. En zonder uw bloed zal de verderfengel niet voorbij gaan. Maar wilt u dat bloed sprengen op onze ziel, opdat we het, de kracht daarvan mogen ondervinden. En het leven ons geschonken wordt, opdat we eeuwig met u leven zullen. Tot uw eer. We bedanken u voor uw woord. Het is voor een ellendige zondaar. Een hoopvol en kon het zijn een bevrijdend woord. En voor een mens die al wat heeft, tot ergernis, maar snijdt u de ergernis weg. En wilt u die wond genezen met die enige heelmeester zelf, zijn bloed. Geneest en reinigt, immers van alle zonden. Daar bidden wij u om. Om Jezus wil. Amen. Tot slot zingen we nog Psalm 72, want het gaat om Gods eer. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Het laatste vers van Psalm 72. Zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.